Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Dennis van den Auwelen is jong, filosoof en katholiek. Een bekeerde, want hij was ooit atheïst. Het omgekeerde eigenlijk van wat gangbaar is geworden in onze gewesten. Hoe komt dat? In zijn nieuwste boek, Bekentenissen van een afvallige atheïst, legt Dennis uit hoe geloof en ongeloof vandaag werken. En hij roept op tot eerherstel van enig pessimisme in het dagelijks leven. Het eindeloos vastpakken van successen betekent uiteindelijk weinig, weet hij. Religie kan helpen. Dag Dennis, zit je op een berg of zit je in een dal?
Ja, goedemorgen Pat. Op dit ogenblik op een berg natuurlijk, omdat ik hier met jou mag praten deze ochtend.
Och, charmeur. Ik zal die pluim al uit mijn kont halen. En anders?
Ach ja, zoals iedereen moet je... Als je de bergen wil beklimmen, moet je ook door de diepe dalen gaan. Dus ik denk dat Nietzsche ooit zei dat echte bergbeklimmers die willen met stilte lopen en willen van top tot top gaan. Maar ik denk, jij gewone stervelingen, wij moeten van boven naar beneden en terug naar boven en terug naar beneden altijd. Een gewoon mensenleven, dat gaat op en neer. Flatline is dood natuurlijk.
En hoe diep zijn je dalen al geweest?
Behoorlijk diep, zoals denk ik iedereen. Maar ik denk dat... hoe dieper je dalen zijn, hoe dichter bij de verlossing natuurlijk komt. Dus hoe donkerder de nacht, op het einde komt het licht natuurlijk naar ons toe.
Maar weet je dat dan als je in je diepste, donkerste nacht zit?
Ze zeggen altijd, er is licht aan het einde van de tunnel.
Ja, dat zei Martens, ja, maar er kwam een nieuwe tunnel. Ja, altijd opnieuw.
Liefst, een nieuwe tunnel is nog niet zo heel erg, maar als het licht aan het einde van de tunnel een trein blijkt te zijn die ons tegemoet komt, dat is misschien nog net iets erger.
Ja. Ja, precies. Dus
het zijn vaak de dingen die ons beloven om een zekere verlossing te brengen, die eigenlijk onze dood soms durven betekenen. Dus ik hecht niet zo heel veel vertrouwen aan mensen die de verlossing brengen, of ze nu politiek, religieus of wat dan ook zijn.
En de bergen, hoe zit het daarmee bij jou?
Mijn bergen?
Ook heel hoog, pieken?
Behoorlijk wel. Ik ga niet dom over doen. Ik denk dat ik ook al wel wat... mijn leven bereikt heb. Ik heb heel wat leuke dingen kunnen doen. Ik heb al heel wat academische en persoonlijke successen gehad. Maar daar hoeven we niet te veel op in te gaan vandaag. Het zijn die dalen die interessanter zijn misschien.
Je kent de media, hè?
Ja, alleszins.
Ja, wat goed is, dat interesseert ons niet. Je bent 33, zoiets?
Ik word binnen een maandje 33.
Klopt. Ja, dat is toch de leeftijd dat die man waar je toch een beetje naar opkijkt het leven heeft gelaten, hè, Christus?
Ja, ik heb altijd gezegd toen ik jong was dat ik het bijzonder arrogant van mezelf zou vinden, moest ik ouder worden dan Christus. Dus als ik voorbij die 33 raak, dan mag je mij bij de arrogante mensen rekenen. Maar alleszins, ja, 33. Ik ben de 27 Club, daar behoor ik niet toe bij. Nee. Dat zijn ook waar mensen wel eens naar durven opkijken. Dus nu 33, misschien is het een mooie leeftijd om er een einde aan te breien. Wat denk je?
Hier, nu?
Ja, ik weet niet. Zou het goed voor de kijkcijfers zijn?
Voor de luistercijfers alvast.
Ah, excuseer, ja.
Dennis, je bent jong, ja, filosoof en katholiek. Je was ooit atheïst.
Ja, klopt. Dat is een beetje een... een omgekeerd verhaal, zoals je net hebt gemeld. Ik ben eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, ook katholiek opgevoed. Dus ik heb altijd een soort een katholieke studie doorlopen. Maar ook op een manier die voor mijn generatie courant was. Dat was eigenlijk een katholicisme waar wij geen last van hadden. Wij gingen wel eens af en toe naar de kerk en we hadden wel vaag weet van welke feestdagen er waren en wat het dan precies gevierd werd. Maar het was eigenlijk eerder een soort van cultureel reliquie, een soort mythologie die altijd wel op de achtergrond was. Maar...
niet die van de generatie daarvoor, die daar echt heel erg veel last en heeft van gehad, kennelijk, en dat heeft van zich af moeten schudden. Dat had jullie geen enkel probleem.
Helemaal niet. Dat was eigenlijk voor ons... elke religie was altijd een soort feest. Dat was je communie, dan was er een doopsel, dan zag je vriendjes, je familie. En dat was wel aanwezig, een soort van metafysisch gevoel daarbij. Dat moet je ook echt niet overdrijven. Ik denk, ik heb nooit last van dat katholicisme gehad, maar ik ben er beginnen over nadenken. Laat ik zeggen, toen ik 16, 17 jaar was, en dan heb ik mij aan een aantal dingen gestoord. Die ik dan ondervond bij mensen die dan toch het katholicisme moesten vertegenwoordigen. En het is daar dat ik dan toch mijn val heb gemaakt, laat ik zeggen.
Wat stoorde jou? Wat was zoiets wat je zei? Oké, nu moet het ophouden.
Wel, een gevoel van absolute zekerheid leefde soms bij heel wat religieuze mensen. Ik herinner mij nog een gesprek dat ik had met onze toenmalige priester in het dorp. Heel fijne man, heel aangename persoon. Maar ik zei hem, ik ga filosofie studeren, had ik hem gezegd. En hij begon mij eigenlijk alles uitleggen hoe de wereld in elkaar zat, hoe dat metafysisch en fysisch in elkaar zat. En die wist dat allemaal zo ongelooflijk zeker. En ik dacht, dat kan je niet zeker weten. Dan, als je het zeker weet, dan weet je het zeker niet zeker. Dat was mijn gevoel daarbij. Ik vond, je moet die twijfel terug eens durven serieus nemen. En als de religie iets dan nog kan zijn, dan moet het toch op een eerlijke manier met die twijfel omgaan en stoppen met zo absoluut zeker te zijn van waar de wereld nu precies om draait.
Oké, dus je zegt dan dat katholicisme vaarwel, je breekt daarmee en je wordt atheïst.
Ja, en niet het huis-, tuin- en keuken-atheïsme dat je vandaag de dag nogal vaak ziet. Ik noem dat soms apatheïsme. Dus apathie tegenover theïsme, apathie tegenover religie. Dat de meeste van mijn generatiegenoten, die hebben helemaal niets meer met religie. Die staan daar zelf niet vijandig over. Dat is de ultieme vijandigheid.
Dat is eigenlijk de totale onverschilligheid.
Indifferentie, onverschilligheid, maar ook onverschilligheid tegenover dingen die natuurlijk samengaan met religie. Dus hoge idealen hebben, realiseren hoe klein een mens kan zijn, hoe zwakke mensen kunnen zijn. Al die dingen die gaan gewoon volledig weg voor. En voor mij was het atheïsme echt een heel door bloed, doorvochten gegeven waar het voor mij een principe werd om alles dat maar een soort van religieuze geur had, omdat dat zomaar zo snel mogelijk en zo vijandig mogelijk buiten te gooien, vaarwel te zeggen.
God was dood.
God was niet dood, God moest dood. Het was echt een militante strijdkreet. Dus dat, mijn gevoel was dat God nog te veel aanwezig was, dat wij nog veel te veel ons leven gebaseerd hadden op archaïsche christelijke waarden, terwijl we die niet meer als dusdanig herkenden, maar dat die toch nog altijd doorschemeren. Zoals bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets, naaste liefde en medelijden. Wie kan daar nu tegen zijn? Niemand van ons is daar echt tegen op een soort naaste liefde.
Maar misschien ook niemand echt voor.
Wel, ik denk dat wij min of meer nog allemaal denken wanneer we zoiets zien als iemand die een enorme daad van naastenliefde stelt, dus iemand bijvoorbeeld redt met gevaar voor eigen leven, dat we dat toch allemaal bewonderenswaardig vinden.
En noemen een held.
Ja,
maar niet daarom. Ik bedoel, die ene die kan het, maar wij zijn maar gewone stervelingen. Dat weet je toch ook uit onderzoek, dat is heel interessant onderzoek in Groot-Brittannië geweest. Een auto met 4 passagiers erin rijdt van een brug. Er staan 100 mensen, het is een zaterdagse markt, naar te kijken. Niemand springt die mensen achterna en die verdrinken. Achteraf uit onderzoek blijkt, waarom niet? Omdat iedereen dacht, mijn buurman zal wel springen.
The mass is always right.
Precies.
De meerderheid heeft altijd gelijk. We kijken altijd rondom ons. Ze hebben gelijkaardig onderzoek nagedaan en ze hebben het aantal telkens laten vermeerderen. Dus als je ziet, als je als eenstaande, als alleen persoon kijkt naar een ongeval, dan ga je eigenlijk heel snel gaan helpen. Ben je de 2, gaat het ook nog vrij snel. Maar 3, 4, 5, ga je minder snel helpen.
En dus als je met 100 bent, dan doe je niks?
Nee.
Tenzij je een held bent?
Nee, zou ook wel eens de holocaust kunnen verklaren natuurlijk. Hè?
Ja, maar we waren bij dat atheïsme van jou. Je bent dus een militante atheïst. Je bent punker ook, geloof ik, op dat moment. Dan ken je natuurlijk de Sex Pistols, God Save the Queen. Die zijn trouwens van voor jij zelfs maar geboren werd. Oh, when there's no future, how can there be sin? We are the flowers in the dustbin, zingt Johnny Rotten. We are the poison in your human machine.
Oh, mooie woorden. Heel opwekkend natuurlijk, zeker voor jonge oren.
There's no future.
Wel, no future betekent ook dat je zelf de future kan maken. Dus wanneer je het kleed afdoet van wat er voor jou vooraf bepaald is, dan kan je het nu eindelijk zelf inzoen. Dus die woorden zoals God is dood, alles is toegelaten, dat is eigenlijk een verpletterende verantwoordelijkheid voor dat is.
Eigenlijk wel, ja.
Nu moet ik het allemaal zelf doen.
Hoe liep jij er toen bij als punker?
Och, iets minder voornaam dan dat ik er nu uitzie, vrees ik. Dus mijn haar had onder deze microfoon niet gepast, mijn kleren waren iets afgerafelder. Dus je kan je de beelden besparen, maar als ik er nu op terugkijk, dan heb ik toch bedenkingen.
Maar dat is toch postpunk?
Hoe bedoel je postpunk?
Ja, bedoel, ik dacht de punk dood was na de jaren 80.
Goh, dat is, het scheert al sinds niet meer de toppen van dat het vroeger had geschoren. Dus je ziet niet meer in het straatbeeld, je hoort niet meer mensen met diezelfde bouwde overtuiging spreken over anarchie en dergelijke meer. Maar het leeft nog, maar het leeft op manieren die je niet meteen zult herkennen. Ik denk, punk, als je dat moet definiëren, is het al meteen heel moeilijk. Maar dat betekent een soort protest tegen wat er vanzelfsprekend is. Dus dat was in de jaren 60, 70, 80, was dat een soort succesmaatschappij, waar iedereen toch allemaal toch maar in kostuum moest gaan staan en toch maar braaf in de pas moest lopen en vaak ook nog vrij katholiek en religieus moest zijn. En daar heeft de punk zich tegen verzet.
Was jij een aanhanger van Richard Dawkins? Misschien wel de meest vooraanstaande atheïst die we hebben gekend, die religie de bron van alle kwaad noemde.
Ja, wel, in die tijd was natuurlijk zijn populariteit is pas een eindje later gekomen. Dus die is pas echt doorgebroken. Laten we zeggen, begin jaren 2000 heeft hij pas echt van eind jaren 90 al een beetje natuurlijk. Maar ja, ik vond het wel heel bewonderenswaardig dat hij heel sterk argumenten gaf tegen het geloof. Hetzelfde met een Weil-Etienne Vermeers, die dat ook zeer militant heeft gedaan. En je hebt heel wat mensen...
Die zei gewoon, ik kan bewijzen dat God niet bestaat in 16 pagina's.
Ja, minder zelf. Die had daar maar enkele zinnen voor nodig. Ik vraag me af, moest hij dan toch, nu dat hij gestorven is, toch aan de hemelpoort terechtkomen, wat dat hij dan tegen God te zeggen zou hebben?
Ja, jij bestaat niet gewoon, laat me door.
Dat me niet verbazen.
Maar dus, dat militant atheïsme, ging dat zozeer gepaard dat je eigenlijk ook anderen wilde overtuigen?
Enorm, ja. Dat was een proselytisch, zielenwinnend atheïsme natuurlijk. Dus ik ben er heilig van overtuigd dat je geen... overtuiging, levensvisie kan aanhangen zonder daarvan te denken dat dit is de juiste levensvisie. Ik vind eigenlijk, wij zitten in een heel schizofrene situatie in onze democratie, dat wij zeggen van ja, dat denk ik, maar dat moet jij niet denken. En ik vind dat eigenlijk een heel rare houding, want ik ga geen overtuiging aanhangen als ik niet denk dat dat de juiste overtuiging is om aan te hangen. Dus dan heb ik ook in die atheïstische dagen, wanneer dat ik dacht van ja, nee, dit klopt niet, dit mag niet, dan moest er wel eens geschopt worden tegen die heilige huisjes en dan moest dat keurslijf wel eens afgeworpen worden door iedereen.
Maar je maakt je daar, denk ik, door nogal rigide ergens voor te staan, niet echt sympathiek mee.
Oh, de punker is nooit een heel sympathieke persoon geweest. Maar dat was nodig. Dat was een soort van kleinburgerlijkheid. Die moest tegen de schenen geschopt worden. Ik denk dat je zover zou kunnen gaan vandaag als zeggen dat... De echte punker vandaag, dat is degene die braaf en mooi beleefd hallo zegt tegen iedereen, dank u. Gewoon decent is een aangenaam persoon. Ja, dat is het omgekeerde van wat er vandaag... Nu is het standaard is dat we elkaar uitschelden, elkaar uitdagen en in ons eigen gelijk vastzitten. Nu zou de punker net de verzoenende figuur kunnen zijn, ironisch genoeg.
Wel, ik zag op BBC, dat is vreemd dat je dat zegt, een reunie van oude punkers, de grote namen. Johnny Rotten voorop, dat was dan nog wel de uitkluiten gewassen postpuber die altijd is gebleven. Maar die helemaal aan het eind van het gesprek zich excuseerde, want hij kreeg telefoon in de uitzending. En dat was van zijn vriendin en die leidt dan Alzheimer. En dan zag je een hele verstilde Johnny Rotten, een hele beleefde Johnny Rotten, een hele mededogende Johnny Rotten. En zei maar... Dat is inderdaad misschien punk vandaag.
Ja, dat is ook een beetje de inherente paradox geweest van de punk. Is dat je eigenlijk heel baldadig was, heel gewelddadig was. Maar dat had een heel, heel humanitair en heel menslievend doel. Je deed dat niet gewoon omwille van dingen kapot te maken. Je deed dat omdat je de wereld wou verbeteren. Omdat je dacht dat er iets mis was met deze wereld. Ik vergelijk het graag met een scène uit de Bijbel waar dat Jezus de... De handelaars die zich voor de kerk hadden verzameld op de zondagse markt, dat die allemaal die tafeltjes overhoop duwden en die handelaars een mep in het gezicht verkochten.
De tempel uitjaagt.
Ja, daar gaat het over. Het gaat niet... Het is er mensen erop wijzen, desnoods met gewelddadige middelen, om te zeggen van, kijk, je bent fout bezig. Je moet je aandacht op iets anders verleggen, zeker op deze plek.
Wanneer ben je eigenlijk terug van je paard gevallen? Als atheïst.
Ja, first I fell from grace, then from disgrace. Dat is mijn levensmotto een beetje geworden. Wie weet ga ik terug hervallen natuurlijk, dat kan ik niet uitsluiten.
Ja, dat heet bipolair, hè? In het medisch jargon.
Ja, we hebben al heel veel mensen geprobeerd te diagnoseren wat er mis is. Heel wat ex-vriendinnen, maar die hebben er ook niet in geslaagd. Dus kans krijg je niet.
Maar dus je bent van je paard gevallen. Hoe kwam dat? Je werd ineens weer atheïst af.
Ja, er hadden eigenlijk twee belangrijke factoren zaten daar. Enerzijds... Ik heb dat katholicisme achterwege gelaten, omdat ik vond dat er daar toch te veel zekerheid heerste. Maar na een tijdje begin je te ontdekken dat er ook wel heel wat zekerheid heerst in de atheïstische kant. Dus dat er eigenlijk atheïsten het soort dogmatisme evenaren van soms meest dogmatische christelijke figuren, dat die er toch zo verdomde zeker van zijn hoe dat de wereld in elkaar zit, wat dat er goed is, wat er kwaad is, hoe mensen moeten leven. En daar kon ik ook niet zo heel goed mee overweg. Ik zei met een zinnetje van Dostoevsky zeg ik dan: iedere hosanna in de hoge, zelf iedere godverdomme, die moet getest worden op het kruis van de twijfel. Als je er zeker van bent, dan komt het niet goed. Het is eigenlijk door die overweging te maken en dan natuurlijk ook ik heb filosofie gestudeerd, mijn filosofische studies. Daar heb ik mij dan geschaard achter de persoon die ik dacht dat dan de sterkste atheïst was uit de geschiedenis, Friedrich Nietzsche. Maar die heeft mij eigenlijk tot een nieuwe fascinatie voor het geloof teruggebracht. Eigenlijk een nieuwe fascinatie, zelf voor het christendom.
Hoezo?
Ja, dat klinkt heel eigenaardig, want Nietzsche is toch de filosoof met de hamer die God dood heeft verklaard en die dan de Übermensch heeft verkondigd, die al toch een beetje een inspiratie was voor het nazisme van Hitler en dergelijke.
Een verkeerd begrepen soort Übermensch. Hij heeft het ook nooit over Untermensch gehad. Hè? Dus,
Wel, hij heeft het over andere figuur gehad. Hij had het bijvoorbeeld over de figuur de laatste mens, de letste mens. En dat is dan de figuur die dat gezapig zijn leventje leidt.
Precies, maar nooit een untermensch. Dat hebben de nazi's ervan gemaakt.
Nee, maar je kan het er wel een beetje uithalen. Ik kom net een boek van me uit over Nietzsche. Dus Nietzsche was helemaal... Je kan hem verdedigen en nazisme had hij zeker nooit op het oog, maar... Als we de maatschappij zouden inrichten zoals die het wou, dan zou jij en ik er ook niet zo goed aan toe zijn.
Ik denk, Dennis, dat dat voor weinige filosofen opgaat. Ik bedoel, ik zou niet willen leven zoals Thomas More in zijn Utopia heeft geschetst. Maar nee. Zegt Nietzsche heeft mij eigenlijk bij de kerk, het christendom, gebracht?
Ja, heel eigenaardig, omdat Nietzsche zou misschien niet in die termen verwoorden, maar hij is toch de grote pleitbezorger geweest van een herwinning van een soort van... passioneel in het leven staan, affirmatief in het leven staan. Dus waar gaat het bij hem uiteindelijk over? Dat gaat over alles afbreken waar dogmatiek mee gemoeid is. Dus waar mensen vrij gezapig en zelfbewust, weinig bewust eigenlijk gewoon hun leven leiden zoals ze dat leiden. En mensen terug onzekerheid aan te praten, terug avontuurlijk te maken, terug nieuwe waarden te creëren, kunst te maken. En waar Nietzsche dan uiteindelijk later in zijn leven op botste, dat was dat een van de grootste, historisch gesproken, zaken die inspiratie heeft gegeven voor schepping, voor kunst, voor passioneel in het leven staan, dat is religie. Dus je kan er niet onderuit dat er is al heel veel bloed gevloeid over religie, geen twijfel over mogelijk, maar het heeft ook voor een van de grootste creaties gezorgd die de mensheid ooit rijk is geweest, van het grootste unitaire proces wat we ooit hebben gedaan. Je kan moeilijk voorstellen dat er één symbool krachtiger ooit in de geschiedenis is geweest dan de stervende God aan het kruis. Dat heeft meer harten en geesten bewogen dan wat dan ook in de wereld. Dus het is die
passie. En grote kunst voorgebracht ook. Natuurlijk.
Ongelooflijke kunst, geweldige kunst.
Je hebt een dichter meegebracht, hij leeft niet meer. Dat zeg ik er even volledigheidshalve bij, want er was ooit een redactrice van Tien voor Taal die jouw dichter hier uitnodigde om mee te komen spelen in Tien voor Taal. Uitgever antwoordde dat een fantastisch mooi aanbod was. Het zou voor €375 zijn. Alleen hadden ze met een klein praktisch probleem. Hij was al een jaar of 50 dood. Het echt waar. Allemaal gebeurd. J.C. Bloem. Hij is dus in 1966 gestorven. Behoort zo'n beetje tot de generatie van 1910. Samen met Adriaan Roland Holst en Jan Gressoff. En Martinus Nijhoff natuurlijk niet te vergeten. Was geen abstracte dichter, Dennis. Poëzie, zo zei hij, moet zo natuurlijk zijn als ademhalen. En hij, denk ik, was ontzettend populair. Dat is vandaag minder, maar hoewel, wordt nog wel gelezen. Omdat hij thema's aansneed die, denk ik, heel erg populair zijn. Hè? De ontoereikendheid van het leven, het menselijk tekort, het gemis, de eenzaamheid ook vooral en de dood. Ja. Je hebt een gedicht meegebracht dat jou, denk ik, heel erg beroert. Zondag, waarom?
Wel, het is een geweldig gedicht en zeker de laatste zin. Ik ga die proberen wanneer ik het voorlees een beetje extra in de verf te zetten.
Ja.
Het is heel geweldig hoe dat die op een heel mooie poëtische wijze eigenlijk de kleinheid en nietigheid van het menselijk leven naar voren kan brengen. Iets dat Nietzsche ook zou beamen, tussen haakjes. Maar dat dan toch op zo'n manier naar voren brengt dat je er opeens goesting in het leven hebt. Omdat het op zo'n verheven manier gebracht wordt, dat je eigenlijk niet anders kan dan terug positief te worden, ondanks de negativiteit.
We gaan luisteren naar Zondag van J.C. Bloem. En het is Dennis van den Houwelen die leest.
De stilte, nu de klokken doven, wordt hoorbaar over zondagsland en dorpse woningen waarboven een schelpenkleurige hemel spant. De jeugd keert weer voor dien gedachte verzonkene, die zich hervindt een warm van onbestemd verwachten in zondagstilte eenzelvig kind. En tussen toen en nu het verwarde bestaan, dat steeds zijn heil verdreef, de scherpe dagen waar de flarden van het wonde hart aan hangen bleef. Niet te verzoenen is het leven. Ten einde is dit wellicht nog het meest. Te kunnen zeggen, het is even tussen twee stilten luid geweest.
Zondag van J.C. Bloem. Dennis, kun jij zeggen, het is even tussen twee stilten luid geweest? Dat is het punt gedaan, mijn leven.
Ja, het is een verschrikkelijke gedachte eigenlijk. Dat je als mens... Je is even stil geweest, je bent er niet geweest, je bent er even, je maakt wat lawaai en dan ben je weg. Het is eigenlijk een waarheid waar je eigenlijk heel moeilijk onderuit kan. Als redelijk denkend wezen moet je op een of andere manier tot die waarheid komen. Ja, ik was er een hele tijd niet en dan waarschijnlijk ben ik er na mijn dood ook een hele tijd niet. Het is misschien troostend om anders te denken.
Ik heb even een scheet gelaten.
Oké.
Bij de een maakt hij muziek en bij de ander ruikt hij.
Wel, ik dacht dat ik iets rook alleszins al.
Maar nee, daar komt het dan op neer.
Nee, ja, daar komt het eigenlijk op neer. Er is even een volkje mensen geweest ook. Je kan dat ook heel metafysisch zien.
Ja, ja, ja.
Dat er even een planeet is geweest. Daar hebben wat mensen per ongeluk wat zelfbewustzijn ontwikkeld. En dan, na een tijdje, hebben die planeet vernietigd. En het universum draaide door.
Nu, je hebt het over die vier eindregels van Bloem. Dat is hem ook wel eens kwalijk genomen. Niet ten onrechte vind ik dat hij vooral hele leuke kwatrijnen heeft geschreven en alles wat er voor of erna komt vaak opvulling was. Je kent dat misschien wel uit Insomnia. Denkend aan de dood kan ik niet slapen. En niet slapend denk ik aan de dood en de tijd vliet gelijk hij vloot en elk zijn is tot niets zijn geschapen. Schitterend. Legt neer, kun je niks tegenaan, maar dan moet je de rest eens lezen. Vreselijk.
Ja, daar zijn nu natuurlijk ook niet de enige die daar schuld aan heeft.
Nee, dat is waar.
Om ergens een aantal zinnetjes die er toch makkelijk citeerbaar zijn en die, waar je rond een gedicht bouwt, doet natuurlijk niets af van de schoonheid van de beelden die je gebruikt.
Volledig
in de rest
eens.
Van het gedicht.
Hij zou een hele goede twitteraar zijn. We gaan luisteren naar een Britse jazzpianist, John Taylor. Ik denk dat jij wat met jazz hebt, Dennis.
Ja, al sinds ik heb in Leuven had ik een café waar ik vaak kwam, een jazzcafé. Ik heb daar ook nog een tijdje mij achter het oog gezet. Voor het oog ook heel vaak natuurlijk. En dan late avonden naar de zoete tonen van de klassieke jazzmuziek vooral luisteren. Dat kan geweldig zijn.
We gaan hopen dat we jou een beetje kunnen in dat café terugbrengen. Thank you. Esperanza, een geweldig trio met Britse jazzpianist John Taylor. Bij mij zit Dennis van den Awelen, hij is godsdienstfilosoof, was ooit een vurig atheïst en is nu een katholiek. Even vurig, Dennis?
Ja, ik zou eerder zeggen katholiek, ja. Maar zeker niet op dezelfde manier dat ik het vroeger zou zijn geweest.
Niet met een hanekam.
Nee, dat is heel moeilijk samen te brengen. Wel een heel leuke dialectische synthese zijn natuurlijk, om die hanekam mee te nemen. Nee, ik zou eerder zeggen, ja, als je eenmaal atheïst bent geweest, dan zijn er misschien te veel bruggen verbrand om nog op een simpele manier katholiek te zijn. Je moet daar dan op een iets nieuwe, misschien verlichtendere manier mee omgaan met dat christelijke geloof.
Maar toch wel katholiek.
Ja, ik zou mij daar toch nog achter scharen. Het is ook heel handig, omdat niemand mij heel goed kan zeggen wat nu precies katholiek is. Als jij het zou moeten definiëren voor mij, Pat, hoe zou jij het dan doen?
Dan zou ik het misschien in zijn meest metafysische zin willen proberen. Van het Griekse kataolijn, allesomvattend.
Ja, dus, maar ja, daar...
Daarmee zijn we alles gezegd.
Geen stap verder.
Zo is het. Je schreef Filosoferen bij schemerlicht. Dat is een handleiding voor mensen die tureluurs worden van het idee alles is maakbaar.
Ja, alleszins. Het is een iets ouder boek, maar ik heb me heel veel plezier geschreven. Daar sta ik nog altijd volledig achter. Ik denk dat wij nogal makkelijk in een samenleving leven die impliciet, soms expliciet, ervan uitgaat dat we toch in principe alles onder controle zouden kunnen hebben. En dan, je moet er eens op letten, als er iets slechts gebeurt, nu zijn het de verkiezingen natuurlijk meteen in het vooruitzicht. Wanneer er iets slechts gebeurt, dan komen we meteen, het eerste antwoord zijn, welke maatregelen kunnen we nemen, hoe kunnen we dat nu aanpakken. En dan, ja, vooruit je het weet, komt er een nieuw probleem, en toch altijd maar opnieuw proberen het probleem aan te pakken. Dus dat is die idee van de maakbaarheid, dat we in principe onszelf en de wereld mogelijk perfect kunnen maken. Dat we eigenlijk alle problemen aankunnen. En als we het niet aankunnen, dan is het waarschijnlijk geen probleem en dan hoeven we het niet aan te kunnen.
En dat is niet zo natuurlijk. En daar stel jij dan tegenover rust, inspiratie en vooral, zeg je, binding. Want religie kan dat oplossen. Hoezo?
Ja, religie kan het oplossen door het probleem een beetje weg te nemen. Dus niet zozeer door oplossingen te bieden, maar door op een andere manier naar het probleem te kijken. Dus mijn these is altijd geweest dat wij als, laten we zeggen, westerse samenleving nogal makkelijk van een zeer optimistisch mensbeeld uitgaan. We er dus van uitgaan dat wij in principe onze problemen kunnen aanpakken, dat wij onze kleinere kantjes kunnen overstijgen en zo mogelijk de perfecte samenleving, de utopische samenleving kunnen maken. Nu, mijn weerwoord daarop is, als je zo in het leven staat, dan bereid je jezelf voor op een depressie tegen dat je 40 jaar bent. Misschien zelf vroeger. Of een burn-out of wat dan ook, komt je meteen tegemoet. Want dan blijf je in een hopeloos activisme zitten waarbij je uiteindelijk altijd maar het gewicht van de wereld op je schouders torst. En als je dan daarentegen gewoon uitgaat van een denk correcter zelf, een beter, meer pessimistisch mensbeeld, zoals dat heel vaak in de meeste religies naar voren gedragen wordt, dat de mens fragiel is, dat hij klein is, dat hij zondig is, dan kan je eigenlijk op een gelatenere manier omgaan en andere oplossingen zoeken die misschien niet zo direct voorhanden zijn in die verlichte samenleving.
Maar je zegt, denk niet dat je voor jezelf leeft. Erken je bindingen. Wat zijn dan die bindingen?
Dat is eigenlijk een verhaal van twee kanten. Dus enerzijds moet je realiseren dat je als mens geen onbeschreven blad bent. Dus als je van dat optimistisch mensbeeld uitgaat, dan moet je ervan uitgaan dat ik kan in principe alles aan mezelf veranderen dat ik niet zo aangenaam vind. Dus ben ik niet graag te dik, dan kan ik wat afvallen. Heb ik niet graag die lange wallen onder mijn ogen die ik heb, dan kan ik naar de cosmetische chirurgie gaan, enzovoort, enzovoort. Ja, tot op zekere hoogte kan je aan jezelf werken, kan je jezelf een beetje bijsturen. Maar er zijn dingen die zo fundamenteel aan jou zijn dat je ze eigenlijk beter kan erkennen dan dat je er gaat tegen militeren. Bijvoorbeeld, ik kan er heel kwaad over zijn, en dat was ik ook toen ik atheïst was, kan er heel kwaad over zijn dat ik ooit katholiek ben opgevoed. Dat vond ik verschrikkelijk. Ze hadden mij dat nooit gevraagd, ik had daar nooit toestemming voor gegeven.
Eigenlijk een schending van je integriteit. Hè?
Ongelooflijk. Ik vond dat mijn vrijheid, mijn gelijkheid, ik vond dat een ongelooflijke schending daarvan. Maar als je daar dan wat op een volwassene manier over nadenkt, dat is nu eenmaal wie ik ben. Ik kan er niet aan doen dat ik katholiek ben opgevoed, dat ik man ben, dat ik hetero ben, dat ik Vlaming ben, Belg ben. Dat zijn nu eenmaal zaken die aan mij plakken. En dat is het gevaar.
Omdat je er niet voor gekozen hebt om hier in Vlaanderen geboren te worden, al om te beginnen bijvoorbeeld?
Ja, maar dat niet alleen. Je merkt eigenlijk dat Vlaming veel meer inhoudt dan de plek waar je geboren bent. Dat heeft een zekere identiteit. Ik heb 2 jaar in Nederland lesgegeven en ik kan u verzekeren dat je pas wanneer je echt in Nederland een lange tijd woont, dat je pas echt heel goed weet wat dat betekent om Vlaming te zijn.
Maar waarom kunnen wij daar zo moeilijk, relaxed mee omgaan? Want vanaf het woord identiteit valt, wordt je in een kamp verdeeld. Dan lijkt het alsof je of identitair bent, ofwel een anti-identitair.
Mm-hmm. Wel, het gaat ook samen met een soort schizofrenie. Dus vaak partijen die zich, die menen, politieke partijen bedoel ik, die menen dan dat we wat meer op onze Vlaamse identiteit moeten hameren. Dat zijn dan ook de partijen die die Vlaamse identiteit vrij ledig durven maken. Ik denk bijvoorbeeld, toen ik in Nederland zat, kwam Geert Wilders heel sterk op met zijn partij. En die sprak dan over onze joods-christelijke Griekse achtergrond als Nederlander. En dan kwam daar dan nog een beetje dit bij en dan de saus van dat kwam erbij. Het werd eigenlijk een soort hopeloos zoeken naar een identiteit die eigenlijk al lang verloren was. Het moment dat je de vraag stelt naar wat is onze identiteit, dan weet je dat je ze eigenlijk niet meer hebt, dat je ze eigenlijk kwijt bent. Dus het zoeken naar die identiteit, als je er naar zoekt, ben je het kwijt. Dus mijn verhaal is dan altijd, kijk naar de dingen die jou gegeven zijn, kijk naar jouw fundamentele, ik zou dat zelf mythes noemen, jouw fundamentele mythes, dingen die jij zo fundamenteel belangrijk vindt, dat als ze onder vraag gesteld worden, dat je eigenlijk niet meer weet wat je moet doen. Ik ga je een voorbeeld geven. Denk aan de gelijkheid tussen man en vrouw. Mm-hmm. Is daar een of andere manier dat jij zou durven zeggen, als persoon of als politicus, daar wil ik vanaf. Het is heel moeilijk voor ons om zoiets durven te menen. Dat is een deel van onze identiteit. Wij vinden dat zo fundamenteel belangrijk, dat op het ogenblik dat iemand dat durft in vraag stellen, dat we eigenlijk...
Dan ben je een antidemocraat.
Ja, wij heel fundamenteel antwoorden, fundamentalistisch zelf antwoorden. Precies. Van, jij bent niet meer welkom.
Ja, jij hoort er niet meer bij. Als jij zo denkt, dan zit je zelf buiten de samenleving.
Ja.
En dan, de rechtsstaat zelfs.
Ja, en ik ga dan nog een stapje verder, maar verantwoord dat dan voor mij eens. Verantwoord voor mij eens waarom dat man en vrouw gelijk zijn. Ik kan je hier en nu een 17-tal redenen geven dat mannen en vrouw op zeer fundamentele wijze niet gelijk zijn.
Noem er eens 3.
Wel, ja,
niet evident. Ik bedoel, fysiek, oké, zijn we niet gelijk, dat is duidelijk.
Het biologisch onderscheid is vanzelfsprekend, maar je kan eigenlijk heel veel onderzoeken op naslaan dat mannen en vrouwen, dat heeft nu eenmaal zijn bepaalde evolutionaire gronden, op een heel andere manier kijken naar bindingen in de wereld. Dus dat vrouwen zich liever fundamenteeler binden dan dat mannen dat doen. Dat heeft evolutionaire gronden. En dan kan je ook merken dat wanneer dan mannen en vrouwen zich in hun carrière storten, dat zij daar op een fundamenteel andere wijze naartoe kijken. En dan kan je de vraag stellen, een heel redelijke vraag uiteindelijk, van ja, willen wij dan wel, als vrouwen zich liever binden en relaties aangaan en een gezin stichten, wil ik dan als belangrijke zakenman, wil ik dan wel vrouwen aannemen? Want ik weet, misschien gaan die minder uren erin zetten, misschien gaan die meer vakantie willen, misschien gaan die meer thuis willen zitten. Dus misschien ben ik beter af dat ik eigenlijk die vrouwen, ja, kan die beter misschien niet aannemen in mijn bedrijf. Dat zou eigenlijk mijn productiviteit waarschijnlijk te goede komen als je statistieken bekijkt.
Vind je dat een eerbare vraag? Vind je dat het kan?
Nee, daar was ik nu net toe aan het werken. Dat is een verschrikkelijke positie. En ik hoop toch dat de meeste luisteraars meteen zeiden, wat voor een verschrikkelijke man zit daar nu iets op de radio te vertellen. Gooi die er meteen af.
De berichten kwamen al binnen, ze overspoelden ons.
Ja, ik zag de telefoon rood gloeien. Nee, dat is net wat ik bedoel. Het is zo'n fundamentele waarde voor ons, dat hoeveel redelijk argument je ook tegen die waarde kan geven, hoe minder dat wij nog geneigd zijn te luisteren. Ik kan nog een ander voorbeeld geven als ik mag. Vrijheid. De idee dat mensen vrij zijn, en dat we ook gelijk vrij zijn, dat wij allemaal mogen meedingen in het leven, dat wij eigenlijk ook allemaal gelijk zijn, dat wij op dezelfde manier vrij mogen beslissen om ons leven in te passen. Dat is een heel fundamentele waarde voor ons. Daar wil niemand van afzien. En toch kan ik ook meteen heel wat redenen geven. Ik heb er een heel boek over geschreven, waaraan dat vrijheid eigenlijk niet zo geweldig is. Ja. Ik ga één reden geven, misschien een beetje in het verlengde van het voorgaande. Er is een soort, er is algemeen in de westerse samenleving genomen, en ik ga niet in de details treden, dat is niet zo interessant, maar je ziet dat de gelukkigheidsindex van mensen sinds de jaren 1960 doorgaans sterk gedaald is. Dat soms gaat dat een beetje omhoog, soms gaat dat naar beneden, hangt van sociale omstandigheden af en van individuen af, van temperamenten af, maar doorgaans daalt ze. Weet je bij wie het sterkste gedaald is?
Bij mensen die rijk zijn?
Nee, bij vrouwen. Het is heel interessant dat sinds de seksuele revolutie van de jaren 60, vrouwen die stelselmatig meer vrijheid, meer stemrecht en dergelijke, en kunnen gaan werken, ook de mogelijkheden hebben om te werken, hoe meer vrijheid ze krijgen, hoe ongelukkiger ze geworden zijn. Dus je ziet hetzelfde fenomeen bij mannen, maar natuurlijk bij vrouwen is dat veel duidelijker vast.
Oké, wat wil je nu duidelijk maken, Dennis? Je zegt, vrouwen zijn ongelukkiger en bovendien zijn ze niet gelijkwaardig aan mannen. En toch mogen we hier niet stijgeren.
Misschien moet ik toch even de puntjes... Het is niet dat ik die mening onderschrijf. Ik zeg gewoon dat als je denkt dat vrijheid gelukzalig is, dus dat als je mensen gewoon de vrijheid geeft om hun eigen leven uit te bouwen, gaan ze daar niet noodzakelijkerwijs gelukkiger van worden. Dat er eigenlijk veel te zeggen valt voor u op een of andere manier gebonden in het leven te zetten. Maar toch, en dat moet ik er meteen bij zeggen, is het zo dat wij nooit gaan twijfelen aan die waarde van vrijheid, nooit gaan twijfelen aan die waarde van gelijkheid, omdat dat fundamentele waarden zijn. Dus die waarden die zijn niet voor ons gekozen omdat ze ons gelukkig gaan maken, ook niet omdat ze noodzakelijk de samenleving te goede komen. China doet het erg goed en daar is bijzonder weinig vrijheid soms aanwezig. Maar toch hebben wij gezegd, dat zijn fundamentele waarden en het kan me niet schelen of ik er ongelukkig voor word. Ik ben nog liever ongelukkig en vrij...
Dan daaraan te moeten toegeven.
Ja, alleszins.
En zeg je dan, dat moeten we wel durven?
We moeten daar durven. Dus het eerste boek heet Filosoferen met schemerlicht. Dus dat betekent niet in het volledige licht van de absolute vrijheid en ook niet in het volledige donker van de volledige binding. Je moet daar durven zeggen van, er zijn bindingen die zo fundamenteel voor mij zijn dat ik ze niet achter mij kan laten zonder dood ongelukkig te worden, maar ik word er ook niet echt gelukkig van. Ik word soms niet gelukkig van mijn familie. Mijn familie kan heel vervelend zijn. Als ze daar weer staan, als ik daar weer zondag bij de ouders moet langskomen, het eerste dat ze zeggen is van je komt zo weinig langs, is heel vervelend soms. Maar ik zou er doodongelukkig van worden om dat volledig achter mij te laten. En die bindingen moet je serieus durven nemen.
Oké, dat is duidelijk. Chet Baker, I fall in love too easily. Je zei, dat is op mijn lijf geschreven.
Ik heb natuurlijk lachend gezegd, maar... Het heeft wel iets dat... Als iets glinstert, dan durft mijn oog er wel eens naar dwalen. Maar dan bedoel ik toch eerder ideologisch dan in liefdevolle relaties, bedoel ik. Dus ik nogal snel mezelf weet aangetrokken door ideologieën en gedachtegoeden.
Je daarin verliezen?
Ja, dat zou ik ook wel eens kunnen. Maar dat kan geen kwaad. Je verliezen, dan kan je jezelf ook daarna terugvinden. I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard. For love to ever my heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love so easily. I fall in love too fast.
heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love too easily. I fall in love too fast.
Baker, I fall in love too easily.
Berg en Dal met Padone.
En met Dennis van den Awelen. Hij is godsdienstfilosoof, was een atheïst en nu een katholiek. Dennis, van genoten van deze Chet Baker?
Ah, geweldig.
Ja, hè? Heerlijk, heerlijk. Je hebt Wim Helsen meegebracht.
Niet in persoonlijke vorm, maar een stukje tekst van hem.
Ja.
Uit zijn, een van zijn eerder, toch al een, nu al een eerder oudere zaalshow, Heden Soep. Ja. De show waar hij toch wat mee is doorgebroken, denk ik, hier in België.
Je hebt hem gezien?
Ja, en ik bedacht me net dat ik eigenlijk die show, of zeker het laatste stuk ervan, de eerste keer gezien had op een beetje ongelukkige omstandigheden. Ik had, het was een beetje een bierdoorweekte avond geweest in mijn studententijd, en ik ben dan in wat dronken toestand beland op het kot van een vriend van mij. En die had het dan aangezet. Ik weet ook niet meer goed waarom. En dan hebben we daar met twee naast elkaar in de zetel in stilte geluisterd naar het stukje tekst. Toen natuurlijk gebracht door Wim Helsen zelf op meesterlijke wijze. En ik weet dat dat mij toen heel enorm geraakt heeft.
Maar je was wel beschonken.
Enorm.
Misschien hielp dat.
Dat helpt soms om in de mood te geraken.
Je bent nu niet beschonken, je bent nuchter. Je gaat proberen... niet. Het is op jouw manier gezeid gemaakt van dun papier uit die show Heden Soep van Wim Helsen te brengen.
En dan zegt ze dat ik rust mag zijn. Dat ik niet meer moet hopen. Dat ik niet meer moet proberen. Het helpt toch niet. Je bent helemaal alleen, zoals iedereen altijd en overal alleen is. In alle talen. Je bent bloot en weerloos, je bent gemaakt van dun papier. Eén windvlaag en je vliegt omver. Het is niet dat de anderen u niet willen helpen, het is dat ze zelf gemaakt zijn van dun papier. Eén scheurtje en ze scheuren. En je kijkt naar mij en je ziet uzelf staan. En je zegt tegen uzelf wat je altijd al geweten hebt. Dat uw pijn voor u alleen is. Niemand anders kan eraan. Niemand anders heeft er weet van. En dat is goed zo. Zo zijn we vrienden. Dat soort vrienden zijn we. We proberen niet, hopen niet. We kijken. We kijken elkaar aan en we zeggen, kom, leg uw pijn maar hier bij mij. Het zal geen grammetje helpen. Kom, leg uw hoofd in mijn schoot, dat ik u aai. Dat ik u zeg dat je van geluk mocht spreken, dat je niets betekent. Kom dichterbij, kom, ik heb u niets te bieden. Kom, vertel mij uw verhaal. Ik beloof, ik zal er niets van snappen. Kom, leg u in een bolletje aan mijn voeten. Ik zal een lied zingen voor u over niks.
Je bent gemaakt van dun papier, zegt Wim Helsen. Dennis van den Awelen. En dat zijn we allemaal eigenlijk, gemaakt van dun papier. We kunnen zo scheuren.
Ja, dat is een thema doorheen al het werk dat ik doe, is toch erop die nadruk te leggen op die kwetsbaarheid, die fragiliteit van mensen. En dat we daar eigenlijk ons helemaal niet voor moeten schamen. Dat we eigenlijk op een manier moeten vinden om die kwetsbaarheid te beleven, daarmee om te gaan, die misschien zelf te vieren, als het moet. Een beeld dat mij een beetje bijblijft sinds mijn jeugd. Ik ben al jarenlang beoefenaar van de judosport. En een van de stichter van de judo, die had een heel mooie analogie om uit te leggen hoe dat je niet alleen het leven moet staan, maar ook het idee achter de sport. En dat was dat... Als je durft meegaan met een beweging, dan kan je vaak sterker eruit komen. Het beeld dat hij had was, stel je voor in de winter is er een grote boom met dikke takken en daar valt altijd maar meer sneeuw op. Die dikke takken die kunnen dat natuurlijk houden, maar tot op een bepaald punt zal hij wel eens breken. Je kan nooit sterk genoeg zijn, je zal ooit wel eens breken. En daartegenover was er dan een rietstengel beneden, die iedere keer dat er een sneeuwvlokje opdwarrelde, die boog mee... En dat sneeuwvlokje gleed eraf. Dus het is dat beeld dat mij ook is bijgebleven, dat wij met die kwetsbaarheid, de rietstengel is veel kwetsbaarder natuurlijk dan die tak, maar die staat op zo'n manier in het leven dat alle onheil dat op hem zou kunnen vallen, dat gewoon buigt en meegaan. Go
maar
with the flow.
Nu denk ik ook meteen aan het evangelie natuurlijk, hè? Het verhaal van het geknakte riet. We zijn allemaal, ken je dat?
Je moet me even aan herinneren.
Wel dat we allemaal geknakt riet zijn, op de een of andere manier. Als je daar, je kunt het riet kun je plooien, maar je kunt het ook knakken.
Mm-hmm. We zijn allemaal op een of andere manier gebroken en we hebben allemaal wel een beetje hulp nodig. In christendom spreken we dan van een soort genade en vergiffenis. Iets dat we in principe niet verdienen, maar dat we eventueel wel kunnen krijgen als we op een bepaalde manier in het leven staan.
Is dat niet het fundamentele onderscheid tussen de atheïst Dennis van der Nawelen die je was en de katholiek Dennis van der Nawelen? Een atheïst kan moeilijk vergeven, denk ik.
Ach, dat is een heel moeilijke kwestie. En dan kan je heel veel kwade berichten krijgen als je zoiets gaat verdedigen, natuurlijk. Maar ik denk fundamenteel dat je daar een punt hebt. Dat het heel moeilijk voor mij is om, als ik puur atheïstisch in het leven zou staan, dus dat ik altijd van een soort sceptisch en twijfel zou uitgaan, dat ik geen hogere waarde zou aanvaarden, dus geen God en dergelijke meer, dat het heel moeilijk voor mij zou zijn om op dat punt te komen dat ik iemand die mij enorm onheil heeft aangedaan, om die te vergeven. Ik kan die excuseren.
Precies.
Stel dat jij hier te laat aankomt en dan zeg je, auto stond in pannen of dit of dat, dan kan ik jou excuseren. Dat is jouw schuld niet. Dat is excuseren. Je neemt de schuld eigenlijk weg. Het is jouw schuld niet. Maar stel dat jij iets mij zou aandoen dat jouw absurd wel jouw schuld is. Dat je niet onderuit kan.
Maar ook iets heel fundamenteels dat jouw integriteit zozeer heeft gekwetst en kapot gemaakt, dat je eigenlijk iets fundamenteels ook verloren hebt. Zou jij mij dan als katholiek kunnen vergeven?
Wel, als katholiek heb je dan een grond om te vergeven. Dan is die grond, daar denk ik heel graag en heel lang over na. Dus dat is eigenlijk dat iedere mens een soort fundamentele waarde heeft, los van zijn eigen prestaties. Je kan nog zo goed en zo slecht in het leven staan als je wil. Als christelijke persoon heb je een waarde. We zijn allemaal kinderen van God.
Atheïsten hebben dat ook.
Hebben atheïsten dat ook? Tuurlijk. Die fundamentele waarde?
Tuurlijk. Waarom niet?
Wel, die hebben dat, omdat ik christen ben, denk ik dat iedere mens dat heeft. Maar ik weet niet of je het metafysische kader hebt als atheïst om dat te kunnen zeggen. Waarop zou je die fundamentele waarde baseren, stel dat je atheïst bent?
Het leven is gewoon waardevol, punt.
Is het leven waardevol?
Ik als atheïst zeg dat, ja.
Ja? En waarom? Leg het mij uit. Ik denk dat de ene zijn dood is, de ander zijn brood. We hebben veel meer waarde dan dingen die doodgaan voor ons, dan dingen die leven voor ons.
Mensen en waarom zou het voor jou meer waardevol zijn dan voor mij?
Ik zeg niet meer waardevol. Ik denk, jij bent zeker zo waardevol als ik.
Nee, het leven.
Wel, het leven is waardevol vanuit een christelijk perspectief, omdat het een geschenk is. Een geschenk is iets dat aan mij gegeven is met een bepaald doel. Ik moet dat ontwikkelen, ik moet daar op een positieve manier mee omgaan. Als het leven gewoon een iets is, dode materie, een scheet tussen twee stiltens door, bij wijze van spreken, dan, wat heeft dat dan voor waarde uiteindelijk? Dan heeft dat toch helemaal geen waarde?
Dat je potverdorie probeert die scheet zo mooi mogelijk te laten maken.
Ja, dat is een heel mooi project, zo esthetiseren van het leven. Dat was in de 19e eeuw bijvoorbeeld, waar ik nogal veel over werk in de filosofie, was dat door schering en inslag. Zo moest dat gebeuren. Moet je scheet zo mooi mogelijk maken, dus, maar verder is er niets aan het leven.
Nee, maar dat zou ons veel te ver leiden. Maar ik zou niet weten waarom voor jou als niet-atheïst en voor iemand die dat wel is, het meer waardevol is. Dat zie ik echt niet.
Wel, het heeft een fundamenteelere waarde. Ik zal een voorbeeld geven dat misschien een beetje kan verhelpen. Een probleem waar wij allemaal in ons samenleving een beetje mee kampen, dat is dat iedereen zich doorgaans wel eens waardeloos voelt. En hoe komt dat? Dat is omdat wij heel moeilijk kunnen omgaan met het idee dat wij een fundamentele waarde zouden kunnen hebben. Ik geef een voorbeeld. Laatst, is nu al enkele maanden geleden, kwam er in de krant dat een 60% van de jongeren tussen 18 en 25 jaar zich eenzaam voelen. Natuurlijk, hoe die testen zijn afgenomen, dat is ook een vraag op zich. Maar die cijfers verergeren nog na die leeftijd. En als je dan onderzoek doet naar wat de voornaamste oorzaken zijn van de ergste psychologische euvel in onze samenleving, burn-out, depressie, zelfmoord, wordt er altijd naar eenzaamheid gewezen. Mm-hmm. Nu, eenzaamheid is geen gebrek aan mensen om je heen. We hebben altijd mensen om ons heen, we zijn altijd verbonden met mensen om ons heen. Dat is een gebrek aan een fundamenteel gevoel van ik doe er toe. Het is het gevoel van te schreeuwen in de woestijn. Dat is eenzaamheid. Dat er eigenlijk niemand echt fundamenteel om je geeft. Dat je die verbindenis niet hebt. Wat is nu heel eigen aan religie? Dat is dat dat gaat spreken over fundamentele waarden. Dat mensen gewoon door het feit dat ze behoren tot die gemeenschap eigenlijk er al toe tellen. Dat die al... Zelf ben je de grootste loser, je doet er nog toe.
Maakt dat je eenzaamheid minder groot? Betekent dat dat je opeens niet meer alleen bent als het er echt op aankomt?
Wel, op die momenten dan idealiter, goede religie, niet alle religies, goede religie. Je kan dan eigenlijk een vangnet bieden voor die eenzaamheid op te vangen. Dat gaat dan over rituelen inlassen op die momenten dat de eenzaamheid het ergste wordt.
Maar uiteindelijk, Dennis van den Houwelen, sta jij en ik en iedereen die luistert er fundamenteel toch alleen voor.
Dat is wat Wim Hels ook zou zeggen.
Ja, uiteindelijk je hebt het net zitten voorlezen. Ja,
uiteindelijk is mijn pijn alleen die van mij. Ja, dat... is een heel pijnlijke gedachte, dat we er uiteindelijk fundamenteel altijd alleen voor staan.
Misschien ook een troostende.
Ja, troost je jou?
Ja, natuurlijk, want als ik alleen ben, dan jij misschien ook, of omgekeerd.
Ja, op die manier. Dus ik leid,
we
iedereen
allemaal,
leid.
We zijn samen alleen.
We zijn samen alleen.
Maar we zijn alleen verbonden in onze alleenigheid.
We kunnen dan een gemeenschap van de eenzamen maken, wat denk je ervan?
Ja!
Dat lijkt me een geweldig idee.
Ja.
Nee, ja, ik ben er heilig van overtuigd dat... Waar draait religie over? Dat gaat over die moment dat mensen het meest waardeloos zijn, dat ze in diepst in die eenzaamheid zitten, om dan nog fundamenteel zeggen, jij doet ertoe. In essentie zou religie moeten gaan, christendom alleszins, gaat in essentie dan weer erover, over de armen, de zieken, de weduwen, de kinderen. Het gaat over de zwakken, de mensen die het ergste kunnen getroffen worden door die eenzaamheid. Nog in de extreemste vorm, mensen, wanneer ze volslagen waardeloos zijn, toch nog een waard toekennen wanneer ze dood zijn. Mensen toch nog begraven, zeggen van, en toch gaan we nog één ding voor u doen. We gaan nog één keer uw waarde beleven.
We gaan jou nog niet begraven, Dennis. Wat is jouw credo?
Si flectere nequo superos acheronto movebo. Het kwam meteen binnen. Als de hemelen niet willen buigen, zal ik de helle rivier naar boven halen. Dat was heel lange tijd een credo in de romantiek voor creativiteit. Dat als de inspiratie niet van boven komt, moet ze maar vanuit onderen komen opborrelen. Dat betekent eigenlijk een welgemeende fuck you zeggen tegen alles dat jou klein wilt houden. En zeggen van, ik zal hier zelf wel de grootste dingen neerzetten.
We're all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.